Goed. Fijn dat we elkaar op deze morgen in de kerk kunnen ontmoeten. Heel hartelijk welkom iedereen. En dat geldt in het bijzonder voor een groep jongeren uit Heerde, die vanochtend ook hier de dienst volgen. We hopen dat jullie, ze zijn hier op kamp in IJsselmuiden geloof ik. We hopen dat jullie fijne dagen hier hebben en vanmorgen ook een fijne dienst. Ik weet niet waar jullie zitten. Okay. Daar, welkom. Dat geldt ook voor de dove en slechthorende broeders die vanochtend in ons midden zijn. Die zijn speciaal gekomen omdat Evert Starreveld stopt met het ambt van de ouderling. En jullie ook van harte welkom in deze dienst. Ook een hartelijk welkom voor iedereen die de dienst thuis met ons meebeleeft. Mijn naam is Koos Starreveld. U bent verbonden met de kerkdienst vanuit de christelijk gereformeerde Ebenezerkerk in Kampen. En vanochtend gaat onze eigen predikant, dominee Hakvoort, voor. Op deze morgen zullen de broeders Robert-Jan Nijsing, Albert Schinkel in het ambt van ouderling bevestigd worden en Vernon Schotvanger in het ambt van diaken. Namens de kerkraad wens ik iedereen een goede en gezegende kerkdienst toe. En laten we nu voor zover mogelijk gaan staan en samen Psalm 108 vers 1 en 2 te zingen.
Laten we uit eerbied voor God een ogenblik stil zijn. Aan het begin van deze dienst spreken we uit dat wij onze hulp verwachten van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is en eeuwig leeft en nooit loslaat het werk waar hij aan begon. Gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader, door onze Heere Jezus Christus, in gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We hebben vanmorgen een groep jongeren uit Heerde te gast. En die hebben een kampweekend gehad. Waarbij ze niet alleen maar leuke dingen hebben gedaan, maar ook hebben gestudeerd, heb ik begrepen. Want ze hadden als thema de Heilige Geest. Dus daar hebben ze al het een en ander over gehoord. En de Heilige Geest, die zullen we ook tegenkomen vanmorgen in de Bijbellezing. Dus je zullen hem daarom ook een paar keer tegenkomen in de liederen die we zingen. En het lied wat we nu gaan zingen, dat is een lied over, het is eigenlijk een Pinksterlied, gaat over de Heilige Geest die uitgestort wordt. Opwekking 334. De Heere God maakt ons zijn wil bekend. En we gaan daarnaar luisteren als een spiegel om ons eigen leven erin te spiegelen. En een richtlijn voor ons leven om te weten te komen wat gelukkig leven is. En in het Oude Testament geeft God daarbij 10 geboden aan zijn volk Israël. De Heer Jezus heeft die 10 geboden eens samengevat op de volgende manier. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk. Heb uw naaste lief als uzelf. Deze 2 geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat. Laten we nu bidden om de leiding van de Heilige Geest met het lied dat we nu gaan zingen. Psalm 119, vers 3. Heere, schenk ons de hulp van uw geest. Laten we samen bidden om de leiding van Gods geest ook in deze dienst. Trouwe en machtige Heere in de hemel, dank u wel dat wij als uw gemeente vanmorgen hier in de kerk mogen zijn. We danken u voor het prachtige weer, de natuur die openbloeit nu het weer voorjaar is. De schepping die getuigt van uw majesteit en uw grootheid. Daar mogen wij van genieten. En in de afwisseling van de seizoenen zien wij uw trouw. Dat u niet loslaat het werk waar u mee begonnen bent. Maar bovenal mogen we dat ook zien doordat u ons samenroept om te luisteren naar uw woord. Om de Bijbel te openen en om de weg gewezen te krijgen. De weg om te gaan. Ook als we tegen de beperktheden van ons eigen bestaan oplopen. Als we geconfronteerd worden met onze zonden. Heer, we luisterden naar uw wet. Waarin u vraagt om volmaakte liefde voor u. En elkaar. Vergeef ons, Heere God, dat wij niet die mensen zijn geweest, zoals u van ons vraagt. En Heere Jezus, we doen een beroep op uw volbrachte werk aan het kruis. Dat wij alleen omdat u dat deed, hier ook vanmorgen mogen verschijnen voor God in zijn huis. En we bidden u, Heilige Geest, wilt u ons leiden in alle dingen? Wilt u ook door de prediking van het woord van morgen ons de weg wijzen? En laten merken dat de Heer Jezus een levende Heer is, die opstond uit de dood en die doorgaat met zijn werk in deze wereld. Via zijn kerk. En we staan er vanmorgen ook in het bijzonder bij stil, dat hij daarom steeds weer mensen roept om in zijn dienst werkzaam te zijn. Om leiding te geven en om te helpen. Heere, geef ons met elkaar een goede dienst. Van oud tot jong. Hier in de kerk aanwezig, maar ook al die mensen die meekijken en luisteren via het internet. En geef ons uw zegen. Ook als we nog heel klein zijn, de kinderen, die zometeen naar de nevendienst gaan. We bidden voor de kinderen bij de oppas. Wilt u ons zo als geheel van uw gemeente zegenen? Om Jezus wil. Amen. De kinderen mogen even naar voren komen. En Nicole die gaat iets vertellen over het verhaal wat zij zullen horen bij de nevendienst. Jongens en meisjes, moeten jullie maar even op het podium gaan zitten. Ja. Op het trappetje.
Kom hier maar.
Kom er maar bij. Ja.
Erbij.
Kom er nog een paar.
Kom maar hoor.
Ja, vandaan.
Ja. Heel goed. Nou, dat is even anders, hè. Fijn dat jullie er zijn. Sta ik hier oké ook voor de camera of maakt dat iets uit? Oké. Ik heb voor vandaag een plaatje eigenlijk wat bij het kindermoment hoort. Dus jullie mogen echt even achterom gaan kijken en hoop ik dat hij is doorgekomen. Ja, want wie is deze man? Wie weet dat? Mag je vinger opsteken? Jens weet het al.
Willem-Alexander?
Ja, dat is Willem-Alexander. En nou, wat is het voor man? Wie weet het? Weet jullie dat niet? Ja, jij weet het.
Een koning.
Een koning, inderdaad. En hoe zie je dat hij koning is? Dat zie je denk ik wel aan zijn kleren, hè? Hij draagt een hele grote mantel. Hij heeft allerlei belangrijke spelden om. Hij staat ook in een heel mooi paleis. Weten jullie ook wie hiervoor? Want koning Willem-Alexander is nog niet heel erg lang onze koning. Of wel een tijdje, maar hiervoor was iemand anders. Koning of een koningin. Weet iemand dat? Toen waren jullie denk ik nog niet geboren. Maar misschien heb je dat op school of toen waren jullie sowieso nog niet geboren. Maar misschien heb je dat wel op school geleerd. Want dat was niet een man. Dat was namelijk een mevrouw. Dat was koningin Beatrix. Daar heb ik geen plaatje van. Maar dat is de moeder van koning Willem-Alexander. Dus hoe zou het komen dat koning Willem-Alexander dan koning is geworden? Hoe gebeurt dat? Weet iemand dat? Dat is als je de oudste zoon of dochter bent van de koninklijke familie. Dus van koning Willem-Alexander, daarvoor had je koningin Beatrix. En daarvoor had je koningin, nog een vrouw, Juliana. En nog weer daarvoor koningin Wilhelmina. Dan ga ik nog een plaatje laten zien. Hierna. Wie is dit? Kennen jullie hem? Nee, hè? Je ziet ook dat het geen foto is, maar dat het een schilderij is. Dus het komt uit een tijd dat er nog geen foto's gemaakt konden worden. Maar je ziet wel dat het de koning is, toch? Aan zijn mantel en aan hoe die staat. Dat is ook weer zo'n mooie sjerp om. Een belangrijke speld. Dit is koning Willem de Eerste. Dit is de allereerste koning van Nederland. En daarna kwamen er nog een paar Willems. En toen kwam de eerste koningin. Dat was dus Wilhelmina. En toen Juliana. En toen Beatrix. En toen Willem. Alexander bedoel ik. Willem-Alexander, die we nu kennen. Wie weten wie hierna? Na Willem-Alexander, als hij heel oud is, als hij een oude opa is. Wie wordt er dan koning of koningin van Nederland? Dat is nu prinses Amalia, hè? Dat is de oudste dochter. Dus als je de oudste bent, geboren in een koninklijke familie, een hele belangrijke familie, dan word je koning of koningin. In Israël waren er ook koningen. En dat begon ook met een allereerste koning. Wie weet wie de allereerste koning van Israël was? Wel een moeilijke vraag misschien. Dat was koning Saul. En nou ja, eerst was er geen koning. En op een gegeven moment moest koning Saul natuurlijk wel op een bepaalde manier opgeroepen worden. En hoe hij koning werd, hoe dat gebeurde, dat gaan jullie beneden tijdens de kindernevendienst horen. Dus jullie mogen hier nu blijven zitten en dan gaan we zingen. En daarna mogen we naar beneden toe gaan.
Hier in deze gemeente hebben we het Paasevangelie gelezen vanuit Johannes 20. Steeds een klein stukje. En zo zijn we vanmorgen aangekomen bij vers 19 tot en met 23 van Johannes 20. Dus dat is nog steeds op die dag dat de Heer Jezus opstond uit het graf. En inmiddels is het avond geworden, de avond van die eerste dag. Dat gaan we nu lezen, wat er dan gebeurt. En na de preek daarover zingen we een berijming van wat Jezus zegt. Dat zullen we zo lezen. Vrede zij u, uit de evangelische liedbundel. Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Uit angst voor de Joden hadden ze de deuren op slot gedaan. Jezus kwam in hun midden staan en zei: vrede zij met jullie. Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zij. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens, zei Jezus, vrede zij met jullie. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ontvang de Heilige Geest. Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven. Vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, hier in de kerk, ook als u thuis meekijkt en luistert. Het is eigenlijk wel heel bijzonder dat God ervoor heeft gekozen om na de opstanding uit de doden zijn koninkrijk te bouwen in deze wereld met inschakeling van mensen. Jezus bleef niet fysiek hier op aarde aanwezig bij ons. God heeft ook niet engelen uitgekozen of aangesteld om het evangelie te verkondigen en zijn koninkrijk te bouwen. Maar hij doet dat via mensen van vlees en bloed, zoals u en ik. Daar moet je wel even bij stilstaan, dat is toch wel heel bijzonder. Daarvoor had de Heer Jezus 12 leerlingen uitgekozen, die hij er speciaal op had voorbereid, toen hij hier op aarde was. En die 12, dat is een staande vaste uitdrukking geworden, de 12, hoewel er hier op die avond van die eerste dag van Pasen nog maar 10 zijn. Judas is er niet meer en Thomas was afwezig. Maar die 12, zo heten ze dan, die zijn daar en die hadden tijdens dat Jezus bij hen was ook al speciale opdrachten gekregen. En speciaal onderwijs van Jezus met het oog op wat zij zouden gaan doen. Dat zij ingeschakeld zouden worden door de Heer Jezus om het koninkrijk van God te verkondigen. En we hebben nu net gelezen bij Johannes dat dan Jezus verschijnt aan de avond van die dag aan een stelletje hele bange discipelen. Ze zijn bang voor de Joden, staat. En daarom hebben ze de deuren dicht, zitten ze verstopt als angstige vogeltjes. Dan denk je toch, wat moet dat worden? Moet God met behulp van zulke mensen zijn koninkrijk bouwen? Maar als je dat denkt, Daar reken je niet met Pasen. We hebben samen gelezen over de aanstelling van de apostelen. En we lezen daarin ook iets voor ons vandaag, als er vanmorgen een aantal ambtsdragers bevestigd worden. We lezen daarover de oorsprong van dat ambt, het doel van het ambt en hoe je dat ambt uitvoert. Dat zijn eigenlijk de drie punten van deze preek vanmorgen. Want die lijn leg ik tussen wat de discipelen van Jezus opgedragen krijgen, de positie die ze krijgen, en onze ambtsdragers. Zo heeft de kerk de geschiedenis door die lijn getrokken. En dan zie je allereerst dat het ambt bij Jezus zelf vandaan komt. Want Jezus zegt tegen de discipelen: zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook jullie. Dus je ziet die lijn lopen van de Vader in de hemel naar Jezus, naar zijn leerlingen, de ambtsdragers. En alle nadruk valt daarbij op dat het van boven komt, bij God vandaan. De Heere Jezus is het degene die het initiatief neemt. Hij zendt uit. En dat betekent dat hij blijvend betrokken is. Al gaat hij naar de hemel toe. En dat hij daar regeert over deze wereld. Het was een hele oude Bijbelse regel. Dat iemand die gezonden werd, gestuurd werd, een apostel, dat hij altijd het gezag van degene die hem zond meedroeg. In de gezondene komt de zender zelf naar je toe. Wel gemeente, dat kun je nou zeggen van de kerk in zijn algemeenheid, van alle gelovigen. Dat moet je je even bedenken, als je een volgeling van Jezus bent. Dat in jou iets van Jezus meekomt. Jezus zelf. Omdat we ergens ook allemaal gezondenen zijn. Maar dat geldt van de ambtsdragers in het bijzonder. En dan wilde ik u vanmorgen nog eens opwijzen, gemeente. Dat als nou ook in het komende seizoen weer de ambtsdragers bij je komen en bij je aankloppen, dat je ze zo ontvangt alsof de Heere Jezus zelf bij jou aanklopt. Jezus zei van zichzelf: de woorden die ik spreek, dat zijn de woorden van de Vader in de hemel. En de werken die ik doe, dat zijn de werken van de Vader in de hemel. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik nu jullie, zegt Jezus. We trekken de lijn door en zeggen vanmorgen: in het optreden van de ambtsdragers is Christus zelf aan het werk. We horen Jezus zeggen in het evangelie: wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Wel nu, vanmorgen zeggen we over de ambtsdragers: wie hen ziet en hoort, die ziet Christus en hoort Christus. Gemeente, zo moeten wij ouderlingen en diakenen ontvangen. Hoe zou u Jezus ontvangen? Als hij bij u zou aankloppen, persoonlijk. Ik denk dat niemand van ons hem zou laten staan. Je zou weten dat Jezus bij je op bezoek komt. Dan houdt toch niemand de deur voor hem dicht. En dan zeg je toch ook niet tegen een... Nou, Heer Jezus, ja, nee, het komt nou vandaag niet zo goed uit. Kunnen we een nieuwe afspraak maken? Ik kan me niet voorstellen dat er iemand van jullie is die dat tegen Jezus zou zeggen. En zonder nou een hele rechte is gelijkteken te zetten tussen Jezus en mensen zoals wij, zeg ik het vanmorgen toch zo, hou ze heel dicht bij elkaar. Jezus en de ouderling en diaken. Als Jezus bij je aanklopt, ik denk niet dat je dat nodig vindt. Dat hij geen afspraak bij je zou kunnen maken, hoeven maken. Jezus zegt een keer tegen een tollenaar, Zacchaeus. Zacchaeus, ik moet nu bij jou thuis zijn. En Zacchaeus heeft ergens geen keus. Hij ontvangt Jezus. Wel gemeente, de oproep om op die manier, ook als de ouderling of diaken bij je aanklopt, hem niet te laten staan. Broeders, ouderlingen en diakenen, dat betekent meteen voor ons ook dat je je moet realiseren dat jij niet met je eigen verhaal komt of met je eigen bedoelingen, maar dat jij namens Christus komt. Dat je niet met je eigen woorden komt, maar met het woord van God. Waarschuwend, vertroostend, bemoedigend. Je moet je steeds bewust zijn namens wie je spreekt. Dat in jou, jij die gezonden wordt, Jezus zelf meekomt. Dus je mag ook met niets anders komen dan het woord van God. Daarom is het gebed voor jezelf ook steeds weer nodig. Dat als je op pad gaat, dat je de Heilige Geest vraagt of die je denken en je spreken zuiver zal maken. Dat je niet met je eigen bedoelingen of je eigen wensen komt en die wil neerleggen in de gemeente. Maar dat je zuiver naar de bedoeling van de Heer Jezus je werk doet. En zo, op die manier, moet je soms scherp zijn, zoals Jezus was. Dat je schijnheiligheid ontmaskert. Maar mag je ook, zoals Jezus deed, gebroken mensen helen. En zondige mensen in zijn naam vergeving schenken. Want dan kom ik even op het tweede, wat we lezen in Johannes. Wat is nou eigenlijk de kern van wat je als ambtsdrager mag doen? Nou, we zien hoe Jezus daar aan de avond van die eerste dag verschijnt. En tot twee keer toe groet hij zijn leerlingen met vrede voor jullie. Shalom. En die vredesmissie wordt ingevuld in de vergeving van zonden. Want, dat hebben we ook gelezen, dat de Heer Jezus dat tegen hen zegt. Zij mogen mensen de zonde vergeven en als zij dat doen, in de naam van Christus, zal dat door God worden overgenomen, dat oordeel. En ook andersom. Waar zij de deur dicht doen voor het koninkrijk, neemt God dat oordeel over en doet God de deur dicht. Toen Jezus zelf hier op aarde was en aan mensen de zonde vergaf, kwam daar verzet tegen van de schriftgeleerden en de fariseeën. Wie is deze dat hij mensen zonde vergeeft, zeiden ze. Hij stelt zich in plaats van God. Maar dat was nou juist ook juist de claim die Jezus deed over zichzelf, dat hij de Zoon van God was en het recht had, de autoriteit, om zonde te vergeven. Hier lees je hoe de Heer Jezus aan de apostelen de volmacht geeft om in zijn naam zonden te vergeven. Een ambtsdrager doet dus goddelijk werk. En je moet zeggen dat als je tot de kern van wat een ambtsdrager is en doet wilt komen, dat dit is. Dat je in naam van Christus anderen vergeving van zonde mag schenken. Want dat is vrede. Zoals Christus tot twee keer toe zijn bange discipelen vrede geeft. Vrede. Dat wil zeggen dat het goed is tussen jou en God. En broeders, wat een geweldig verantwoordelijk werk. Dat de Heer Jezus jou die volmacht geeft om dat mensen toe te zeggen. Het is goed tussen jou en God. Je hoeft niet bang te zijn. Dat je mensen zo in de vrijheid kunt zetten. De vrijheid die God schenkt. Ook andersom. Heel duidelijk. Dat wie de Heer Jezus afwijst. Als je dat merkt bij mensen. Dat ze de deur dicht houden voor Jezus. Dat je ook heel helder moet zijn. Dat ze daarmee Jezus afwijzen. Dat hun zonden niet vergeven worden. Dat dan hun grootste zonde is. Dat ze God buiten hun leven houden. Ambtsdragers zijn sleuteldragers. En zij bedienen die sleutel door middel van het woord van God waarmee ze komen. En gemeente, wij kunnen dat woord van God accepteren. In zijn genadige vergeving die God ons toezegt. En we kunnen het afwijzen. Dat is heel helder. Dan zie je ook, gemeente en broeders, wat een geweldig prachtig werk dit is. Ergens zegt de apostel dat. Dat wie staat naar het ambt, dat hij iets heel moois verlangt. Hier zie je waarom de apostel Paulus dat kan zeggen. Dat je van Christus de sleutel krijgt om mensen werkelijk vrede met God te schenken. En via de vrede met God ook vrede met elkaar. Als je dit begrijpt en gelooft, dan kun je wel bedenken hoe... Wat voor heilzame plek de kerk is in deze wereld. Dat de gemeenschap van mensen mag zijn. Die werkelijk vrede ontvangt. In een wereld waarin op allerlei manieren er geen vrede is. Dan kun je denken aan oorlog. Maar ook mensen zelf die met zichzelf in de knoop zitten. Of met elkaar. De kerk als gemeenschap van mensen waar de vrede heerst en wordt uitgedeeld. Maar, en dan kom ik op een derde. Is dit niet heel gevaarlijk? Dat Jezus aan een stelletje mensen die sleutel in handen geeft om het koninkrijk van God open te doen... En ook dicht te doen. Is dit niet een geweldig risico om zoveel macht aan mensen te geven? Ligt hier geen machtsmisbruik op de loer? Nou, die ligt op de loer. Ja. En gemeente, soms begrijp je God niet. Waarom hij de dingen op een bepaalde manier doet. Soms denk ik wel eens, God had toch veel beter engelen kunnen inschakelen. Bij de uitbreiding van zijn koninkrijk. Veel beter had de Heer Jezus hier op aarde kunnen blijven. Maar daar koos God niet voor. Hij koos ervoor om mensen zoals wij in te schakelen. En dat is een risico. Maar, wat lezen we? God zegt, zorgt wel zelf voor een heilige bezieling van de mensen die hij inschakelt. Als de Heer Jezus zijn discipelen erop uitstuurt, met die sleutelmacht, geeft hij hen zijn heilige geest. Je ziet hier in dit stukje aan de avond van die dag twee bijzondere dingen gebeuren die Jezus doet. Allereerst laat hij hen zijn handen en zijn zij zien, waar de tekenen van het kruis nog in staan, om aan te geven, ik ben het echt. En het tweede wat Jezus doet, is dat hij blaast. Er staat letterlijk dat hij zijn discipelen inblaast. En dat herinnert aan Genesis, begin van de Bijbel, waar de Heere God Adam tot een levende ziel maakt door zijn geest in hem in te blazen. Op dezelfde manier blaast Jezus zijn geest in die apostelen. Zonder die heilige bezieling van zijn geest. Ja, dan zou die autoriteit die die discipelen krijgen tot machtsmisbruik leiden. Maar die geest van Christus, die laat liefde groeien en blijdschap en vrede en geduld en zelfbeheersing. En dan, broeders, dan is het zo dat als je de Heilige Geest zo voor je taak ontvangt, dat dat nooit een soort onvervreemdbaar bezit is. De Bijbel kent ook de uitspraak, de oproep, hè, doof de geest niet uit, dat kunnen we blijkbaar. Dus, zegt de apostel dan ook, zie toe op jezelf. Leef zelf altijd heel dicht bij de Bijbel. Bid altijd weer om zelf vervuld te zijn van die Heilige Geest. Om het woord van God aan anderen te kunnen doorgeven, moet je zelf heel dicht bij het woord leven. Om de vrede van Christus aan anderen door te kunnen geven, te mogen toezeggen, moet je zelf weer die vrede van Christus zelf steeds ontvangen. Om de vergeving in Jezus' naam te mogen uitdelen, moet je elke dag zelf uit die vergeving leven. Maar zo bouwt God dan wel zijn koninkrijk. En let dan eens op, dat handjevol bange discipelen aan de avond van die eerste dag. Je denkt, dat kan nooit wat worden. God moet maar beter engelen inschakelen. Maar wat gebeurt er? Door de kracht van de geest die ze ontvangen, zijn ze de wereld ingetrokken. Ze hebben het evangelie verkondigd. Ze zeiden mensen de vrede van Christus toe. En dat is doorgegaan, van oost naar west. En met dat werk gaat Christus nog steeds door tot op de dag van vandaag. En hij wil ons daarbij in dienst nemen. Amen. vrede zijn. Albert, Vernon en Robert Jan zullen worden bevestigd in het ambt. De kerkraad heeft een aantal keren hun namen afgekondigd en er zijn geen wettige bezwaren ingediend tegen hen. Dus we gaan nu over tot bevestiging. En we gaan eerst luisteren naar een stukje onderwijs over de betekenis van het ambt vanuit het formulier. Christus als hoofd van de kerk zorgt vanuit de hemel voor zijn gemeente op aarde. Daarvoor neemt hij mensen in dienst. Zij ontvangen een bijzondere taak in de gemeente. En in Efeze staat: hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten, nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Zij zullen die opdracht in nederigheid volbrengen. Ze mogen zich daarbij gedragen weten door Christus, die immers gezegd heeft: voorwaar, ik zeg u, als iemand hem ontvangt die ik zal zenden, ontvangt hij mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. In de Bijbel lezen we dat bij het volk Israël de oudsten een leidende functie bekleden. In de eerste christelijke gemeenten werden oudsten door de apostelen aangesteld. Daarbij werd gebeden om de leiding van de Heilige Geest. Die dingen zijn ook aan de orde wanneer in onze tijd over het dienstwerk in de gemeente wordt gesproken. Het behoort tot de taak van de ouderlingen om de leden van de gemeente trouw te bezoeken en hen aan te sporen tot het dienen van de Here. Ook mogen ze erop wijzen dat ieder van het evangelie zal getuigen. Wie niet leven naar de aanwijzingen van de Heer, zullen vermaand worden en bij bewuste volharding in de zonde onder de christelijke tucht worden gesteld. Samen met de predikanten mogen ouderlingen als herders de gemeente verzorgen en beheren en waken tegen het binnendringen van dwaalleer. Zij zien toe op de leer en het leven van de dienaren van het woord, want daarvoor zijn ze mede verantwoordelijk. Om deze taken te kunnen vervullen, is het nodig om voortdurend Gods woord te onderzoeken en zich te oefenen in het dienen van de Heer. De Bijbel leert ons dat barmhartigheid voortvloeit uit de liefde van Christus. Hij kwam in de wereld om te dienen en ontfermde zich over velen. In navolging van Christus zorgde de eerste christelijke gemeente ervoor dat niemand in haar midden gebrek leed. De Heere roept ook nu op tot het betonen van gastvrijheid, offervaardigheid en barmhartigheid. In de gemeente van Christus mag niemand zonder hulp en troost leven in tijden van ziekte, eenzaamheid of armoede. Met het oog daarop heeft Christus diakenen aan zijn gemeente gegeven. We lezen in het boek Handelingen hoe de apostelen speciale ambtsdragers lieten kiezen, toen ze zelf niet meer in staat waren om al het werk in de kerk naar behoren te verrichten. De diakenen zullen ervoor zorgen dat de onderlinge dienst en de hulpverlening en in en door de gemeente goed verloopt. Ze bezoeken de gemeenteleden om zich op de hoogte te stellen van hun moeite of om hen aan te sporen tot hulpbetoon. Ze stellen zich op de hoogte van de gaven van de gemeenteleden en zetten die in waar dat nodig is. Bovendien zamelen ze de giften uit de gemeente in. Ze beheren die en delen die in de naam van Christus uit. Ze bemoedigen hen die de liefdegaven van Christus ontvangen met het woord van God. De Heilige Geest brengt eenheid in de gemeente en laat die ervaren aan het heilig avondmaal. De diakenen spannen zich er met woord en daad voor in dat deze eenheid zichtbaar wordt in onderlinge liefde en dienstbetoon. Zo zal de gemeente groeien in liefde en in barmhartigheid voor elkaar en voor alle mensen. Dan vraag ik nu aan Albert en Fennon en Robert-Jan om te gaan staan en antwoord te geven op een viertal vragen. En nadat Albert, Fennon en Robert-Jan op die vragen geantwoord hebben, gemeente, dan gaan we zingen. Het is een gebed om de Heilige Geest, gezang 78, vers 1 en vers 2. Jullie mogen daarbij wel even gaan zitten. Albert, Fennon en Robert-Jan, jullie staan nu klaar om je ambt te aanvaarden. Willen jullie nu aan God en voor zijn gemeente antwoord geven op de volgende vraag? De eerste vraag. Ben je ervan overtuigd dat God zelf je door zijn gemeente tot deze dienst heeft geroepen? De tweede. Aanvaard je de schriften van het Oude en Nieuwe Testament als het enige woord van God en de volkomen leer van de verlossing en wijs je alles af wat met dit woord en de belijdenis van de kerk in strijd is? Ten derde. Beloof je in overeenstemming daarmee je ambt trouw te vervullen en met ontzag voor God door het leven te gaan? En beloof je om geheim te houden waarvan je vertrouwelijk kennis draagt? En ten vierde, beloof je je te onderwerpen aan de kerkelijke vermaningen en tucht, in overeenstemming met de kerkorde, als je je in leer of leven zou zondigen? Albert, wat is daar op jouw antwoord? Fennon, wat is daar op jouw antwoord? Ja. En Robert-Jan, wat is daar op jouw antwoord? Ja. We gaan samen zingen. Psalm, gezang 78. wil jullie gaan vragen om te gaan staan. Ik zal in de naam van de Heer Jezus jullie de zegen van God toe zeggen. Die jullie nodig zullen hebben om ambtswerk te kunnen doen. En als ik de broeders de zegen heb gegeven, dan zullen ze hier op het podium komen staan. En dan mag u, gemeente, de broeders ook de zegen toezingen. Met, welk vers had ik daarbij bedacht? Zegen hen al. Iets gewijzigd, maar dat staat ook wel op de muur dan. Gezang 456, vers 1 en vers 2. En dan blijven jullie nog even op het podium staan, want dan heb ik nog even een opdracht aan de gemeente. Albert en Fenon en Robert-Jan. De Vader van onze Heere Jezus Christus, Hij geeft jullie zijn Heilige Geest om in jullie dienstwerk met trouw en met vrucht werkzaam te mogen zijn. Amen. Zitten. Ik heb een oproep aan u. Jullie kunnen ze nog zien. Dan. Broeders en zusters, ontvang deze broeders als dienaren van God. Erken de ouderlingen als opzieners en herders van de gemeente. Acht hen hoog om hun werk. Gehoorzaam uw voorgangers en schik u naar hen, want zij waken over uw leven. En zorg dat de diakenen de middelen hebben om hun werk te doen. Wees goede rentmeesters over wat de Heere u toevertrouwt. En weet u in de gemeente van Christus geroepen om te dienen. Laat ieder in de gemeente die in nood verkeert, dankbaar de hulp aanvaarden die Christus door de diakenen wil geven. Op weer plaats nemen. We zullen bidden voor de broeders en voor ons allemaal. En Oké, ja. We zullen ook meteen vervolgens voorbeden doen. Zoals we dat net lazen, het diaconaal werk is mensen bijstaan die hulp nodig hebben. Voorbeden is daar ook een vorm van. En vanmorgen bidden we voor twee zusters uit de gemeente, voor wie het lijkt dat het aardse leven snel voorbij zal zijn. Zuster Hilde Habekoté en zuster Beb Heerdink zijn heel ziek. Ze liggen op bed en de kinderen zijn eigenlijk constant bij hen. We bidden voor hen. We bidden ook voor zuster Linda Pickert. Die revalideert nu in Hasselt in een zorgcentrum. En ook voor haar man die nog thuis is en ook verzorgd moet worden. Ik heb ook genoteerd dat we samen zullen bidden voor de bespreking die jullie als jongeren van Heerde zometeen na de dienst nog zullen hebben. Dat dat een goede bespreking mag zijn met elkaar, een ontmoeting. En wat ik ook op heb opgeschreven is het werk van de commissie van het Interkerkelijk Dovenpastoraat. Nu we vanmorgen een aantal dove broeders en zusters in ons midden hebben. En ook afscheid nemen van Evert. Dat brengt mij ook even op afscheid nemen. Ik ben gebeld door iemand van het Interkerkelijke Dovenpastoraat. Mevrouw Ineke Stam. En zij had heel graag hierbij willen zijn vanmorgen. Alleen ze heeft een heupoperatie gehad en daardoor kon dat niet. Maar zij vroeg mij of ik in het bijzonder namens het IC Overijssel Evert wilde bedanken. Nou, dat wil ik graag doen, Evert. Jij wordt bedankt voor de afgelopen 8 jaren dat jij speciaal was aangesteld als ouderling voor het dovenpastoraat. Dat zijn 2 termijnen achter elkaar. Het werk van Evert bestond eruit dat hij predikanten begeleidde, die voorgingen in dovendiensten in de regio. En dat hij ook dove broeders en zusters in de regio, van Zwolle tot de Noordoostpolder, dat hij die bezocht. En het IC Overijssel, de commissie die dat allemaal organiseert, die is Evert heel erkentelijk voor de inzet in die afgelopen jaren. Mevrouw Stam noemde nog dat hij ook daarvoor al heel actief was voor het IC Overijssel. Ze noemde dat Evert dat je een pagina verzorgde steeds voor de nieuwsbrief. En dat je met inschakeling van je broer het een en ander hebt gedaan om de website op poten te zetten van het IC Overijssel. Dus. En ze vertelde dat ze deden nooit te vergeefs een beroep op jou. Dat vond ze altijd heel bijzonder. Je kon overal voor worden ingeschakeld. Nou, ze zijn heel erg dankbaar voor al het werk wat je de afgelopen jaren hebt gedaan. En mevrouw Stam zei ook van, ik weet zeker dat Evert ook nu helemaal zometeen geen ambtsdrager meer is. Dat hij zeker nog wel een aantal dove broeders en zusters zal blijven bezoeken die hij heeft leren kennen. En toen zei ze ook nog van, om die dank niet alleen te laten horen, maar ook te laten zien, zou er iemand een bosje bloemen komen brengen. Is dat geregeld? Ja, oké. Okay. Heb je die bij je? Ja? Die moet even opgehaald worden, begrijp ik. Oké, okay. Nou, dat is wel het mooiste moment om dat nu te doen. Maar die staan erachter. Dus even, we maken je de dank van het IC Overijssel ook nog zichtbaar. En jij krijgt deze bos bloemen. Alsjeblieft. Oké. Okay. We nemen ook afscheid, behalve van Evert, nemen we ook afscheid van Koos en van Hugo uit de kerkenraad. Jullie ook bedankt natuurlijk voor jullie tijd en inzet. Dat is wel even een aderlating, gemeente, want ze waren beide voorzitters. Koos was voorzitter van de kerkenraad en Hugo was voorzitter van de diaconie. Dus ja, nou denken jullie allemaal, hoe moet dat nu verder zonder? Ja, dat is afwachten. Want de volgende kerkenraadsvergadering moeten we het daarover hebben. Dus, we gaan in vertrouwen, hè? Want we herinneren ons de preek van vanmorgen. Uiteindelijk zijn wij als ambtsdragers niet aan het werk voor onszelf en in eigen kracht. Maar de Heer Jezus zorgt steeds weer voor de voortgang van zijn werk. Maar jullie ook heel erg bedankt voor jullie inzet in de afgelopen jaren. Zullen we nu dan samen danken en bidden, gemeente. Heere onze God, hemelse Vader. We danken u dat u ons ouderlingen en diakenen hebt gegeven. Die met uw geest vervuld zijn om uw gemeente op te bouwen. Verleen hen steeds meer de gaven die zij nodig hebben. Wijsheid, vrijmoedigheid, barmhartigheid, onderscheidingsvermogen, opdat ieder zijn ambt vervult zoals u dat vraagt. Schenk hun uw genade, opdat ze hun dienst trouw kunnen vervullen, ook als er moeite of verdriet op hun pad zou komen. Zegen ons als gemeente, waarover zij zijn aangesteld. Laat ieder van ons zich aan de goede aanwijzingen van de ouderlingen onderwerpen en hen eren om hun ambt. Geef dat we elkaar vurig lief hebben. Geef ook dat we de diakenen met blijdschap alles geven wat zij nodig hebben voor hun dienst van barmhartigheid. Heren, en zegen het werk dat de broeders die afscheid nemen in uw naam hebben gedaan. En stel hen tot een zegen in de gemeente en daarbuiten in de dienst van alle gelovigen. Een van die diensten is de dienst van het gebed. En Heren, zo bidden we samen voor wie ziek zijn of oud geworden. Vanmorgen voor onze zuster Hilde Habakothee en zuster Beb Heerdink. Heren, zoals wij het zien, gaat hun leven hier op aarde naar het einde. Geef ze vrijmoedigheid, dat ze mogen vertrouwen op het volbrachte werk van de Heer Jezus. Dat ze er niet tegen opzien om die grens van de dood, het leven en de dood, te passeren. Omdat ze mogen weten dat hun leven geborgen is in Christus. We bidden samen voor Linda Pickett, die nu verblijft in Hasselt. We danken dat de operatie goed mocht gaan en wil haar verder herstel geven. En wees ook bij haar man, die nu alleen thuis is en daar verzorgd moet worden, voor Gerard. Heren, we willen ook samen uw zegen vragen over onze jongeren. Die van onze eigen gemeente, maar vanmorgen ook in het bijzonder voor die van Heren die bij ons te gast zijn. Ook als zij zometeen nog verder na willen denken over wat u geeft, Heilige Geest, en wie u bent, geef een gezegende bespreking. Heren, we hebben vanmorgen ook afscheid genomen van Evert als ouderling voor de doven. We bidden voor al het werk van deze commissie, voor de dominees die voorgaan in de dovendiensten, voor de ambtsdragers die speciaal een roeping hebben gekregen van u voor dove broeders en zusters. Heren, zo mogen we zien dat uw werk geen grenzen kent. Waar wij een grens mogen hebben als het gaat om gezondheid en als er sprake is van doofheid, maar ook mensen die op een andere manier gehandicapt zijn, zoals blind, niet kunnen spreken, niet kunnen gaan. Hoe dan ook. Heren, doe uw heilzame werk in deze wereld. En we danken u dan ook dat u speciaal ook mensen roept en aanstelt en daar ook de capaciteiten voor geeft om voor doven en blinden en anderen uw heil te mogen uitdelen en als Christus te mogen zijn. Zegent u ons zo allen en verhoor onze gebeden, Heren, in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Dan worden nu uw gaven ingezameld. Dat gebeurt digitaal, via de bankrekening, maar ook als u daar niet op gerekend hebt, bij de uitgang van de kerk, daar ziet u een collectezak hangen. En daar kunt u eventueel contant uw gaven in deponeren. Tijdens dat moment van de collecte nu krijgt u, als het goed is, wat beelden te zien. Want we zijn als gemeente de afgelopen week bezig geweest, geholpen door de stichting Present, om voor mensen die het nodig hadden hier in Kampen allerlei klussen op te knappen. Dus zelf heb ik ook nog staan schuren en schilderen en En dat hebben meerdere mensen gedaan. Nou, wat precies, als het goed is, krijg je daar zo meteen even een overzichtje van te zien. Daarna zal de diaken een zegen vragen over de gaven en zingen we ons slotlied met lied 161, 1, 3 en 4.
Ja, namens de diaconie ook nog hartelijk bedankt. We hebben een tijdcollecte gedaan en er hebben veel mensen meegedaan. Nou, jullie zien wat er allemaal gebeurd is. Dus mooi dat we zo in onze stad ook iets van Gods liefde uit kunnen stralen. Tenminste, dat hopen we op deze manier. Laten we samen een gebed doen over de gaven. Grote God, bij u is de bron van het leven. In uw licht zien wij het licht. We loven en prijzen uw naam. Maak onze gaven tot een zegen voor deze wereld, op weg naar uw koninkrijk. Amen.
En via duizend wegen bracht de Heere ons hier samen. En ook via duizend wegen zendt Hij ons weer uit. In het ambt en ook daarbuiten. Gemeente, u bent allemaal nog hartelijk uitgenodigd om nog even te blijven voor de koffie. De ambtsdragers die afscheid nemen, vraag ik om hiervoor te gaan staan in de kerk. En ook de nieuwe ambtsdragers vraag ik om even vooraan in de kerk te gaan blijven staan. Zodat u allemaal de gelegenheid hebt om hen de zegen van de Heere God toe te wensen. Daarna naar beneden en in de grote zaal en in de hal, daar is koffie om elkaar verder nog te ontmoeten. En dan gaan we zo weer weg naar onze plek in de wereld met de zegen van God voor onszelf en voor de mensen om ons heen. Gemeente, de Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.